Ja, goedenavond. Broeders en zusters, wij gaan vanavond wel naar iemand toe die bomen omhakt. Ja. Dat is al heel oud gebruik eigenlijk, hè? En daarvoor gaan we naar het boek Richteren. Richteren, hoofdstuk 8. Richteren, hoofdstuk 8. Ik wil straks naar hoofdstuk 9, maar hoofdstuk 8 hoort erbij eigenlijk. En omdat die hoofdstukken zo ontzettend lang zijn, lees ik ze niet. Nee. Maar ik veronderstel dat jullie deels de geschiedenis ook al een beetje kennen. Bijbelvorsers als jullie zijn. Want we vinden in hoofdstuk 9 namelijk een toespraak van Jotam. En Jotam, dat was de jongste zoon van Gideon. En voordat we daar meer over gaan lezen, even een paar inleidende woorden. Want de achtergrond, datgene wat eraan vooraf gaat aan de toespraak van Jotam, die hij in Richter 9 houdt, tenminste daar is het opgetekend. De achtergrond, dat eraan vooraf ging, was de overwinning over de Midianieten door Gideon en zijn bende. Je weet wel, die 300 man. He, dat was op zichzelf ook een hele wonderlijke gebeurtenis natuurlijk. En Gideon blijkt wel een gelovige man te zijn, die ook wel beseft dat de overwinning die hij heeft behaald, dat niet in eigen kracht is geweest, maar dat hij dat heeft kunnen doen door de kracht van de Heer. En Gideon, de naam Gideon betekent boomveller. Boomveller, degene die bomen omhoudt. Dat is de betekenisnaam, hè, die bomenveld. Dat is de betekenis van de naam Gideon. En niet zo'n klein beetje ook, want bomen zijn natuurlijk in de Bijbel, dat hebben we al vaker gezegd, niet alleen maar een type van mensen in het algemeen, hè, maar ook van machtigen, van koningen. Hè, en je komt een paar keer in de Bijbel de uitdrukking de ceders van Libanon tegen. He, nou ja, dat heeft een beetje die uitstraling van grootsheid en voornaamheid. Ceders van Libanon. En een andere bekende uitdrukking die we ook allemaal wel kennen, dat is de eiken van Bazan. De eiken van Bazan, dat is ook zo'n gevleugelde uitdrukking in de Bijbel. En dat staat eigenlijk ook voor grootsheid en macht. En voornaamheid. Je hebt in de Bijbel enerzijds wordt er gesproken over de koeien van Bazan. En die koeien, dat is een erenaam eigenlijk voor voorname vrouwen. Althans, de koeien van Bazan. Wordt in Amos gebruikt voor de voorname vrouwen van Samaria. Ja. Koeien, ja, koeien van Bazan. Ja, ik blijf een mooie uitdrukking vinden, de koeien van Bazan. Hè? En daarnaast heb je ook de eiken van Bazan. En dat zijn dan eigenlijk de machtige heren, zeg maar, de koningen. En daarvoor staat die uitdrukking. Maar hoe machtig ook, uiteindelijk zullen ze bezwijken onder de macht van de heren. In Jesaja 2, daar kun je lezen dat er een dag komt van de Heere van de legermachten. En die dag die zal zijn tegen al wat hoogmoedig en trots is. Tegen al wie zich verheft, opdat hij vernederd zal worden. Tegen alle ceders van de Libanon, hoog en verheven. En tegen alle eiken van Bazan. Dat kun je lezen in Jesaja 2, vers 13. En 14. Hè, dus Die dag des Heren die komt tegen alles wat hoogmoedig en trots is. En dat wordt dan eigenlijk weergegeven ook door die twee uitdrukkingen, ceders van Libanon en eiken van Bazan. En dus dat staat eigenlijk voor de machtigen, de heersers. En zoals Gideon zeg maar een bomenveller was, iemand die bomen omhoudt, daarin is hij natuurlijk ook een geweldig type van de Heer Jezus Christus, want die machtige bomen van de eindtijd, die zullen worden omgehouden door de meerdere van Gideon, namelijk de Heer Jezus Christus. Nou ja, goed, dat even een als inleidende opmerking. Gideon heeft dus de Midianieten verslagen. Dat waren de vijanden die op dat moment een rol speelden in de geschiedenis van Israël. We leven in de Richterentijd. En Gideon is een van de richters. Het was een tijd waarin het volk van Israël voortdurend eigenlijk afdwaalde van de Heer en van de weg die de Heer gewezen had. En dan moest de Heere God weer een richter zenden, een verlosser. Iemand die hen uit de penarie hielp. En dan uit de penarie hielp en dan vervolgens ook weer de goede kant op liet kijken. En over het algemeen, om het even heel kort samen te vatten, ging dat dan wel eventjes goed. Maar het duurde niet al te lang of Israël dwaalde weer af. Ja, het zijn net mensen, hè? En in Richteren 8, daar begin ik dan even te lezen, in vers 22. Richteren 8, vers 22. Daar staat, toen zeiden de mannen van Israël tegen Gideon, heers over ons, u zowel als uw zoon en uw kleinzoon, want u hebt ons uit de hand van Midian verlost. Dus die Israëlieten die waren er wel content mee, die dachten van nou, die Gideon die kan wel wat, hè, met die 300 man en dan al die Midianieten verslaan en zo, dat is toch wel een kunstje. Die moet maar koning worden over ons. Menselijk gesproken natuurlijk, niet gek gedacht. Maar, staat er vers 23, Gideon zei tegen hen, ik zal niet over u heersen. Dus er ligt nadruk op dat woordje ik. Ik zal niet over u heersen. En ook mijn zoon zal niet over u heersen. En dan staat er een dubbele punt. De Heere zal over u heersen. En dus God wilde, of Gideon wilde niet op eigen houtje koning worden over Israël. Ook niet omdat hem dat door de mensen, de Israëlieten, werd gevraagd. Want heeft Gideon ongetwijfeld gedacht, de koning, een koning over Israël, die moet in ieder geval geroepen en aangewezen worden door de Heere. En als dat niet gebeurt, dan is het niet goed. En dat zien we later bijvoorbeeld ook heel duidelijk bij de regeerperiode van Saul, koning Saul. Want het volk van Israël, dat vroeg een koning, zoals andere volken dan ook een koning hebben, een machthebber. En dat was helemaal niet tot eer van God. Integendeel, God wilde dat eigenlijk niet, maar ja, hij heeft ze wel hun zin gegeven in die tijd. Ik vat het maar allemaal even kort samen. Hè. En hij liet Samuel zelfs die koning ook zalven, zodat hij officieel het ambt ook heeft bekleed. Saul, maar Saul handelde niet in overeenstemming met de wil van de Heeren. Saul was een koning die niet deed wat recht was in de ogen van de Heer. Een kwalificatie die je later ook terugvindt bij het verslag van alle koningen van Israël en Juda. En er was onder Israël niet één koning waarvan de Heere God later zegt dat hij deed wat recht was in de ogen van de Heer. En als ik zeg Israël, dan heb ik het dan even over het tienstammenrijk, hè? Met hoofdstad Samaria. Onder de koningen van Juda waren er ook die deden wat niet goed was in de ogen van de Heer, maar er waren er ook een aantal die deden dat wel. Er zijn bekende voorbeelden van Josia bijvoorbeeld, hè, Hiskia en anderen. David, niet te vergeten. Niet dat die mensen nou allemaal volmaakt waren of zo in wat ze deden en dat ze geen fouten maakten en al die dingen meer. Dat is wel degelijk zo. Het waren mensen natuurlijk net zo als wij. Maar hun hart was er wel op gericht om de Heere te dienen. En Het blijkt in de Bijbel dat, ja, dat dat ontzettend belangrijk is voor de Heer. En Saul die kende een andere gezindheid. Wat je er ook verder van vindt, maar dat blijkt wel ook als je de geschiedenis leest van de regeerperiode van Saul. Want die heeft ook David op de hielen gezeten. Nou ja, dat zijn die bekende verhalen. Maar dan staat er in 1 Samuel 8 vers 7, dat ga ik niet opzoeken, maar ik citeer het eventjes. Maar de Heer zei tegen Samuel, geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen. Dus Samuel die krijgt de opdracht om maar te doen wat het volk wil. Want, staat er dan, zij hebben u niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen. Dat ik geen koning over hen zou zijn. En dat was eigenlijk de kwalijke zaak in die tijd. Dat het volk dus een koning wilde, terwijl ze eigenlijk al een koning hadden. Namelijk de Heere. En dat ligt een beetje in de lijn van de ongehoorzaamheid van de mensen in het algemeen. Want aan het begin van de Bijbel, in Genesis 11, daar lezen wij dat de mensheid in die tijd samentrok, ging samenwonen in de vlakte van Sinjar. En toen zeiden ze tegen elkaar, laten wij ons een naam maken en een stad bouwen met een toren, opdat wij niet over de aarde worden verstrooid. Ze gingen daarmee in tegen het plan van God. Laten wij ons een naam maken, terwijl er al een naam was. Namelijk de naam van God. En die naam staat natuurlijk voor de persoon. Dat voel je wel. Maar ze wilden zich niet schikken onder de heerschappij van God. En toen kwamen ze tot die gedachte. Nou, en toen gingen ze die stad bouwen, die toren enzovoort. Nou ja, dat ging een tijdje ging dat goed, maar toen heeft de Heer ingegrepen. En zo komen we dan terecht bij ja, de onzalige situatie dat je vandaag allerlei mensen in de wereld tegenkomt die je amper of helemaal niet kunt verstaan. Want God heeft hun spraak verward en daar begon de ellende, zou ik maar zeggen. Dus bij Israël was het precies hetzelfde. Zij vroegen om een koning terwijl er al een koning was. Ook in het profetisch woord, in de boeken van Jesaja bijvoorbeeld, daar kom je teksten tegen als ik ben de Heere, uw Heilige, de Schepper van Israël, uw Koning. Jesaja 43, vers 15. En in Jesaja 44, vers 6, daar staat, zo zegt de Heere, de Koning van Israël, zijn Verlosser. Ik ben de Eerste en ik ben de Laatste en buiten mij is er geen God. En dat woord Midian overigens, dat betekent strijd. Dus de overwinning over de Midianieten is eigenlijk ook, staat ook voor het feit dat Gideon gestreden heeft in de kracht van God en heeft overwonnen. En Mozes die had al eerder tegen het volk van Israël gezegd in Exodus 14, vers 14, de Heere zal voor u strijden en u zult stil zijn. Dus die gedachte. En deze Israëlieten die dachten dus van ja, wij moeten Gideon koning over ons maken, dan zijn we veilig. Want die pakt de vijand wel aan enzovoort en dan zijn we geborgen. Er kwam nog iets bij, en ik weet niet in hoeverre Gideon dat nou geweten heeft, maar het zou best kunnen dat hij dat wel geweten heeft. Maar wij leren uit de Bijbel dat als het gaat om de koningen die God bestemd heeft voor zijn volk, die moeten voortkomen uit de stam van Juda. Ja, en dat is Jacob die dat zegt in Genesis 49. Daar spreekt Jacob de laatste woorden voordat hij gaat sterven tot zijn zonen. En hij noemt ze één voor één. En dan komt hij ook bij Juda terecht. En dan zegt hij tegen Juda, de scepter, de koninklijke scepter zal van u niet wijken. Met andere woorden, Juda is de koninklijke stam. En de Heer Jezus is ook uit de stam van Juda. En Gideon was afkomstig uit de stam van Manasse. Dus dat kan ook nog een rol gespeeld hebben, waarom Gideon gezegd heeft van nee, ik zal niet over u heersen. En ik zei al, er ligt nadruk op dat woordje ik. De vertalers in onze Bijbel die hebben dat proberen weer te geven door er een schuin streepje boven de letter i te zetten. Ik zal niet over u heersen. Dat impliceert ook als iemand dat zo zegt, ik zal niet over u heersen, dan dat er kennelijk een ander over u zal heersen. Nou ja, goed, dat is heel begrijpelijk en dat verstaan we ook allemaal wel. Dat heeft natuurlijk in eerste plaats te maken ook met de Heere God. Gideon versloeg destijds dus de Midianieten en toen kwam er rust voor Israël, ik zei het al, voor een periode van 40 jaar. Nou, dat is heel wat. Je zou kunnen zeggen dat is een hele generatie. En dat duurde 40 jaar totdat Gideon namelijk stierf. Dus zolang Gideon er nog was, was er ook rust voor het volk van Israël. En dan gaan we even verderop in dit hoofdstuk, in vers 5, even kijken, vers 28 van Richter 8. Nee, daar lezen we het dan nog even. Daar staat, zo werd Midian vernederd voor de Israëlieten en zij hieven hun hoofd niet meer op. Dus dat, Richter 8, vers 28. En het land, staat er, had rust in de dagen van Gideon 40 jaar lang. En Jerub Baal, dat is trouwens een andere naam voor Gideon, Jerub Baal. En Jerub Baal betekent zoiets als de heer die strijdt, de strijdende heer. En dan gaat het over Baal, hè? Baal betekent heer. Maar dat we ons niet vergissen, Jerubbaal is dus dezelfde persoon als Gideon, de zoon van Joas, en hij ging weg en woonde in zijn huis. Nu had Gideon 70 zonen. Ik dacht dat wij er al veel hadden met z'n vijven. Ja, ik herinner me dat we ooit bij de dokter kwamen, onze huisarts. Een hele leuke kerel, man, daar hebben we veel mee gelachen. En dan kwam vertellen dat Nelle weer zwanger was. Hè. Dat was Bram is een beetje een nakomertje, zeg maar. Zegt hij, nog één? Nou, konden we van hem wel hebben, hoor. Maar dan moet je aankomen, dus als je 70 zonen hebt, die van hem afstamden, want hij had veel vrouwen. Ja. En als die boer geweest was, dan had hij gezegd, ik heb veel koeien. En zijn bijvrouw, die in Sichem woonde, baarde hem ook een zoon. Moet je nagaan, dan heb je veel vrouwen waar 70 zonen uit voortkomen en dan heb je ook nog een bijvrouw. Het kon niet op, hè? En zij baarde hem een zoon en hij gaf hem de naam Abimelech. Op zich is dat een hele mooie naam, want dat betekent namelijk vader of mijn vader is koning. En Gideon, de zoon van Joas, stierf in goede ouderdom en werd begraven in het graf van zijn vader, Joas de Abiezriet, in Ofra. Maar dat gebeurde toen Gideon gestorven was, daar zou je het hebben, dat de Israëlieten zich afkeerden en als in hoererij achter de Baals aangingen. En want Baal, de naam Baal betekent wel heer, maar degene die deze naam vertegenwoordigt, heeft natuurlijk betrekking op een afgod. Hè? En zij maakten voor zich Baal Berit tot een god. Ze maakten dus gewoon een afgod. Om hem te aanbidden. En de Israëlieten dachten niet meer aan de Heere hun God, die hen geredheid had uit de hand van al hun vijanden van de rondom. En zij bewezen het huis van Jerubbaal, dat is Gideon, geen goedertierenheid, voor al het goede dat hij voor Israël had gedaan. En dan te bedenken dat Gideon dat gedaan heeft in de kracht van en namens God, de Heere. Dan zie je dat Israël wel heel ver van huis was op dat moment. En zo is dat herhaaldelijk gebeurd in die tijd. En die Abimelech, die komt dan aan het bewind. Dat wil zeggen, hij gaat naar zijn moeder toe. En Sichem. En dan spreekt hij tot de burgers van Sichem enzovoort. En dan zegt hij, ja, wat moet je nou met die 70 mannen enzovoort? Je kunt mij beter als koning hebben. Ik zeg maar even op z'n Hollands. Hè. En wat doet hij dan? Daar staat in hoofdstuk 9 vers 5, kun je dat lezen? Dan staat er, toen kwam hij in het huis van zijn vader in Ofra en hij doodde zijn broers, de zonen van Jerubbaal, op één steen, op één en dezelfde steen. 70 mannen. Ja, dat is ook wat, hè? Dan denk je ook van, hoe is het mogelijk? Hoe kan dat nou, hè? Nou ja, goed, dat staat er dus allemaal niet bij. Dit is de enige informatie die we daarover hebben. Maar Jotam, de jongste zoon van Jerubbaal, bleef over. Namelijk omdat hij zich verborgen had. En daarop verzamelden zich alle burgers van Sichem, een heel Bet Milo. En zij gingen op weg en maakten Abimelech koning bij de hoge eik die bij Sichem staat. Daar heb je de eik. De eik als beeld van koningschap, van heerschappij. Dus Abimelech wordt dan koning en vermoordt dan 70 broers of halfbroers. En de jongste zoon Jotam, die ontsnapt. Jotam, die heeft ook een hele mooie naam. Dat betekent namelijk, de Heere is volmaakt. Sommigen zeggen dat het ook kan betekenen, de Heere is oprecht. Maar goed, dat heeft ook alles met elkaar te maken, lijkt me. Hij is volmaakt. En Jotam, die gaat dan naar de berg van Gerizim. En die gaat daar een toespraak houden tot de burgers van Sichem. Die dus met Abimelech hebben aangelegd. En ja, die toespraak, dat ga ik even ook een gedeelte met jullie lezen, vanaf vers 7. Daar staat, toen zij dit Jotam verteld hadden, ging hij op de top van de berg Gerizim staan. En hij verhief zijn stem en riep en zei tegen hen, luister naar mij, burgers van Sichem. En dan zal God naar u luisteren. En dan gaat hij vertellen, eens gingen de bomen op weg om een koning over zich te zalven. Ze zeiden tegen de olijfboom, wees koning over ons. Maar de olijfboom zei tegen hen, zou ik mijn olie opgeven die God en de mensen in mij prijzen en zou ik weggaan om boven de andere bomen te zweven? En toen zeiden de bomen tegen de vijgenboom, komt u, wees koning over ons. Maar de vijgenboom zei tegen hen, zou ik mijn zoetigheid en mijn goede vrucht opgeven en zou ik weggaan om boven de andere bomen te zweven? En toen zeiden de bomen tegen de wijnstok, komt u, wees koning over ons. Maar de wijnstok zei tegen hen, zou ik mijn nieuwe wijn opgeven die God en mensen vrolijk maakt? En zou ik weggaan om boven de andere bomen te zweven? En tenslotte zeiden al de bomen tegen de doornstruik, kom, wees u koning over ons. En de doornstruik zei tegen de bomen, als u mij naar waarheid tot koning over uzelf, kom dan en neem de toevlucht in mijn schaduw. Maar zo niet, laat er dan vuur uitgaan van de doornstruik, dat de ceders van de Libanon zal verteren. Ja, er wordt nog meer gezegd, maar ik stop hier even. De olijfboom, de vijgenboom, de wijnstok, zij wilden zich niet verheffen boven het volk. En nou hoop ik later nog wel, zo de Heere wil en wij leven, nog terug te komen op die olijfboom, die vijgenboom en die wijnstok. Dat laat ik vanavond even liggen. De olijfboom, om alvast even een voorzetje te geven, wijst op de roeping en de bestemming van Israël. De vijgenboom wijst op het nationale bestaan van Israël. En de wijnstok, ja, dat spreekt eigenlijk van dat Israël dat vrucht draagt voor de Heere. En vandaar dat er ook staat dat het wijn van de wijnstok God en mensen vrolijk maakt. Ja. Dus God houdt wel van een wijntje, kennelijk. En want ik wil vanavond eigenlijk meer even blijven stilstaan. Ik denk dat doe ik vanavond, maar dan heb ik dat ook weer gehad. bij de doornstruik. Ja, en wat die doornstruik betreft, daar word je natuurlijk niet vrolijk van. Dat is ook zo als je die in je eigen tuin aantreft, weet je wel. Daar word je nooit vrolijk van een doornstruik. Maar goed, de Bijbel spreekt er wel over. En daarom wil ik er vanavond ook maar even over hebben. De doornstruik, dat is hier natuurlijk, in dat verhaal van Jotam, dat snappen we wel, een beeld van die Abimelech. Die eigenlijk de nakomelingen van Gideon verwoest. Het nageslacht van Gideon, de man des Heren. En hij regeerde 3 jaar over Israël en toen ging het fout. Toen kwam er ellende en toen liep dat uit op dood en verderf. Laten we ook gelijk maar even lezen wat er staat in hoofdstuk 9 vers 55. Dat gedeelte dat spreekt over de dood van Abimelech. Die dus een periode over Israël heeft geregeerd. En dan staat er in vers 55. En toen de mannen van Israël zagen dat Abimelech dood was, gingen zij terug, ieder naar zijn plaats, ieder naar zijn woonplaats. En zo liet God, het is eigenlijk een samenvatting even van het voorgaande gedeelte, zo liet God het kwaad van Abimelech dat hij zijn vader aangedaan had door zijn 70 broers te doden, op zijn hoofd terugkeren. Evenzo liet God al het kwaad van de mensen van Sichem op hun hoofd terugkeren. Ja, er bleef van Sichem namelijk niks over en van de inwoners van Sichem ook niet. En de vloek, let op, de vloek van Jotam, de zoon van Jerubbaal, Baal, van Gideon dus, kwam over hen. En waarom lees ik dit ook even? Omdat hier ook het woordje vloek wordt gebruikt. Dat is wel belangrijk in verband met de doornstruik. Want de doornstruik die staat feitelijk voor de vloek. En die Abimelech, die heeft natuurlijk een historische rol gespeeld. Daar hebben we net het een en ander van gezegd en gelezen. Maar die is tegelijkertijd ook een type van de valse heerser die in de toekomst nog over Israël zal gaan regeren. Want die oude geschiedenissen, die hebben natuurlijk ook een profetische betekenis, dat snap je wel. Dat zullen we later ook nog wel zien als we het over die olijfboom, die vijgenboom en die wijnstok gaan hebben. En de Heer Jezus, die heeft toen hij op aarde was, heeft hij al over hem gesproken toen hij in Johannes 5 vers 43 zei, ik ben gekomen in de naam van mijn vader en mij neemt u niet aan. Maar als iemand anders komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. En daarmee wijst de Heer eigenlijk al vooruit naar de heerser die in de eindtijd zich aan Israël zal manifesteren. En dat is degene die we kennen als de vorst in Daniël, boek Daniël. De vorst die zich aan Israël presenteert in de eindtijd. En die voor elkaar krijgt om met dat volk een verbond te sluiten. Je kunt het lezen in de profetie van de 70 jaarweken in Daniël 9. Ik ga dat allemaal bewust niet opzoeken en lezen, want dat kost allemaal veel te veel tijd. Maar ik wil nog een paar andere dingen zeggen. Maar ik vat het even samen. Daniël 9, daar wordt gesproken over de 70 jaarweken. En wat je er verder ook van vindt, we weten in ieder geval dat de laatste van die 70 jaarweken is ook vandaag nog altijd niet aangebroken. Dat mag duidelijk zijn. En die 70ste jaarweek, die wordt voorafgegaan eigenlijk door een verbond dat die vorst van de eindtijd, die valse heerser, met het volk van Israël sluit. En als dat verbond eenmaal gesloten is en Israël ook bepaalde faciliteiten krijgt, bijvoorbeeld het brengen van het morgen- en het avondoffer, dan gaat dat 3 jaar lang gaat dat goed, net als bij Abimelech, en daarna gaat het verkeerd. Want staat er in Daniël 9, op de helft van de jaarweek, en aangezien een jaarweek 7 jaar duurt, is de helft dus 3,5 jaar, zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En dan komt er een gruwel, die door de Heer Jezus genoemd wordt in Matteüs 24, de gruwel der verwoesting. En een gruwel is in de Bijbel onder andere een woord dat betrekking heeft op een afgodsbeeld. We hebben het daar natuurlijk wel over gehad toen we bijbelstudies deden over het boek Openbaring. En de Heer Jezus spreekt over die gruwel der verwoesting. En hij verwijst daarmee naar Daniël in Matthäus 24. En zegt, als je die op de heilige plaats ziet staan, in Jeruzalem dus, wegwezen. Vlucht dan weg. Want er zal dan een grote verdrukking zijn. Zoals er nooit geweest is. En ook nooit meer wezen zal. Dat heeft betrekking op die tweede helft van die laatste jaarweek. Nou, dat afgodsbeeld, dat vinden we later terug in Openbaring 13. He, als in de eindtijd dat beeld wordt opgericht onder valse voorwenselen. En dat het volk wat in het land leeft gedwongen wordt om dat beeld te aanbidden. Baaldienst, maar dan in optima forma. En dat is de hoogste vorm van afgoderij die zal plaatsvinden. Want dat beeld dat straks in Jeruzalem wordt, opgericht, dat is een beeld ter ere van de Satan. Dus Satans aanbidding krijgt in Jeruzalem uiteindelijk zijn ultieme uiting. En ook zijn voleinding overigens. Dus ja, er zit wel wat. Je kunt wel wat lijnen doortrekken van het verhaal van Abimelech met betrekking tot Israël en wat er dan allemaal gebeurt. En ik zei al, die doornstruik, dat is een beeld van de vloek. Laten we even teruggaan nog waar we eerder wel geweest zijn, in Genesis hoofdstuk 3. Genesis hoofdstuk 3. Want daar blijkt dat die doornstruik ook nog gezelschap heeft van distel. Er staat in Genesis 3 vers, vers 14, daar staat dan, dat gaat even over de slang, hè? Degene die Eva heeft verleid. Er staat in vers 14, toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt. Enzovoort, enzovoort. En dus die vloek was er vanwege de ongehoorzaamheid die de slang, CQ de Satan, hier heeft begaan. Nou ja, van de vrouw wordt dan ook het een en ander gezegd. En onder andere dat haar man over haar zal heersen en zo. En dan komen we in vers 17. En daar staat, en tegen Adam zei hij, de Heere God, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten al de dagen van uw leven. Doorns en distels zal hij voor u laten opkomen. Daar heb je ze. Doorns en distels. Daar staat die doornstruik ook voor. En u zult het gewas van het veld eten. In zweet van uw gezicht zult u uw brood eten. Totdat u tot de aardbodem terugkeert. Omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. Dat woord aardbodem, dat is hier de vertaling van het Hebreeuwse woord Adama. Adama. En Adama, dat betekent eigenlijk letterlijk rode aarde. En daaruit, uit die Adama, hè, dat is die Adama, hè, die aarde, die, waarvan in Genesis 1 vers 2 gezegd wordt dat die tot woestheid en ledigheid en duisternis is geworden. Weet je nog? In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was of werd woestheid en ledigheid en duisternis. En de geest God zweefde over de wateren enzovoort. En dan staat in Genesis 2, toen vormde de Heere God de mens, hè, Adam, uit het stof van de aardbodem. Het stof van de Adama. Dus uit die rode aarde werd Adam gevormd, de mens. Adam, zijn naam, betekent dan ook rood. Later spreekt Paulus erover in 1 Korinthe 15 vers 47. Daar zegt hij, de eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. Nou, dat is wat we net gelezen hebben. Dus dat klopt helemaal. Namelijk uit die aarde die dus woestheid en ledigheid en duisternis geworden was. En je voelt wel, dat is natuurlijk de voedingsbodem voor zonde. Dat kun je wel aanvoelen. Want die aarde die werd niet zomaar woestheid, ledigheid en duisternis. Dat was het gevolg van een oordeel dat heeft plaatsgevonden. Dat leren we later nog wel in het boek Jesaja en zo. En het gevolg daarvan is dat de mens dus, omdat hij uit die Adama genomen is, per definitie principieel aardsgezind is. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Aardsgezind. Daar kan die mens ook niet zoveel aan doen eigenlijk. Dat komt gewoon omdat hij uit de aardbodem is voortgekomen. Daaruit heeft God een lichaam geformeerd, heeft later zijn geest, zijn adem in hem gebracht. En zo werd de mens tot een levend wezen, tot een levende ziel. En aardsgezind, dat is een woord dat wil eigenlijk zeggen dat hij per definitie gericht is op de aardse zaken. Je kunt het nog anders zeggen, op de zichtbare zaken. Nou ja, goed, weet je, dat zie je vandaag ook heel duidelijk om je heen. Ik weet wel, ja, jullie zijn natuurlijk helemaal niet aardsgezind. Maar de wereld om ons heen wel hoor. Want die bestaat voornamelijk uit mensen die God niet kennen. En die moeten het dus doen met datgene wat ze eigenlijk van nature hebben meegekregen. En dat kan je ze op zich nog niet eens zo kwalijk nemen ook hoor. Net zo min als dat je een hond het kwalijk kunt nemen dat hij blaft. Wat moet hij anders? En zo is met de mens ook. Uit de Adama voortgekomen. Aardsgezind en ook gericht op de aarde. Nou ja, ik zeg wel, je ziet het om je heen. Hè? Want daar zijn mensen vandaag mee bezig. Ze hebben het over de aarde en ze moeten de aarde redden. Ze hebben het over moeder aarde. En nou ja, goed, dat klimaat, hè, dat verandert. En dat komt de aarde niet ten goede. En wij zijn daarvan allemaal de schuld. Het is allemaal aardsgericht. Hè? Men heeft geen enkele visie natuurlijk voor datgene wat de Bijbel ons leert. Logisch. Want men kent de Bijbel niet. He, dus ja, daarom zeg ik, je kunt ze dat nauwelijks kwalijk nemen.
En Peter, die doorzaak waar je het net over had. Ja. Dat is het type van de vloek, de ene.
Ja.
Maar kun je dat ook doortrekken van de boze en de Satan?
Ja, natuurlijk. Ja. Tuurlijk. Kijk, want de Satan die werd ook vervloekt, hè, nadat hij ongehoorzaam was. Ja. Hij heeft natuurlijk de mens aangesproken. Hij heeft Eva verleid om Gods gebod te overtreden. En dat leverde hem een vloek op. De slang werd vervloekt, enzovoort, enzovoort. En dus die vloek die heeft te maken feitelijk met de ongehoorzaamheid. Om het even gewoon in het algemeen te zeggen. En de tegenstander die maakt er natuurlijk graag gebruik van. Om de mens dus ook te misleiden. En dat is ook precies wat vandaag ook allemaal gebeurt. Nou ja, goed, men heeft het over... Nou, ik hoef jullie niet te vertellen wat er aan de hand is in de wereld. Maar ik bedoel, dat heeft alles te maken met die aardsgezindheid. Het boek Prediker, hè, zijn we ook ooit wel eens mee bezig geweest. Het boek Prediker, dat beschrijft het leven van die mens op aarde. Die aardse mens onder de zon. En hij onderzoekt van alles en nog wat. En wat is zijn conclusie? Alles is ijdelheid. Ijdelheid der ijdelheden. Alles is leeg. Ja, wat wil je ook als de mens genomen is uit een aarde die woestheid en ledigheid is en duisternis. En het heeft in zichzelf dus geen blijvende betekenis. En het advies van de prediker is dan uiteindelijk ook, zoek degene die boven de zon is. Gedenk de schepper in uw jeugd. En dat niet alleen, maar gewoon in je hele leven. Zoek hem die boven de zon verheven is. Waarvan de zon eigenlijk ook weer, van wie de zon eigenlijk ook weer een type is. Namelijk God. He, zoek God. En Paulus die schrijft later natuurlijk, in die bekende verse van Colossense hoofdstuk 3, kennen we ook allemaal. Maar dan schrijft hij aan gelovigen. He, dat zijn dus mensen die God hebben leren kennen. En aan gelovigen schrijft hij dan, als je nou met Christus bent opgewekt. He, dus als je dat nieuwe leven in Christus hebt ontvangen, zoek dan de dingen die boven zijn. Namelijk daar waar Christus is. Want die bevindt zich inmiddels boven de zon, namelijk in de hemel. Gezeten aan de rechterhand van God. Gezeten in de macht van God. Want daar heeft die rechterhand mee te maken. Met de macht van God. Die de enige heerser is, hè. En de Heer Jezus is gezeten in de macht van God. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Alleen, ja, tot op de dag van vandaag zien we daar nog niks van. Dat is nog niet publiekelijk, zeg maar. Wij weten dat het zo is op grond van het woord. We geloven het ook. Maar het moet allemaal in de wereld nog gemanifesteerd worden. En dan zegt Paulus, bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Paulus zegt eigenlijk, wees niet aardsgezind of aardsgericht, maar richt je op de hemel. De hemelse dingen. Bedenk die dingen. Ja, weet je, tuurlijk, wij leven hier op aarde en we hebben met die aarde te maken en we hebben hier ons leven, we hebben hier ons werk, we verdienen ons hier ons brood in het zweet uws aanschijns. Hè? En ja, daarom moet ik me ook elke avond weer douchen, weet je wel. Hè? Ik kom gewoon door het harde werk. Hè? Dus in zekere zin, ja, zijn we ook deelgenoten van de mensheid om ons heen. Hè? Alleen het gaat erom, waar richt je op? Beter gezegd, op wie richt je je? Hè? Want degene die heerst in deze wereld, dat is de tegenstander. Dat is de Satan, hij is de god van deze aion. En hij doet de mensen allerlei dingen denken enzovoort die niet in overeenstemming zijn met het woord van God. En daarom is die mensheid ook compleet de weg kwijt. Want of je nou over het klimaatprobleem hebt of de CO2, weet je, ja, mensen, ze weten helemaal niet waar ze het over hebben. Ze zijn compleet de weg kwijt. En, maar ja, goed, in die wereld leef je nou eenmaal. En nou ja, goed, dan staat er ook in Genesis 3 dan dat de aardbodem ook vervloekt wordt omwille van de ongehoorzaamheid van Adam. Dus dat komt er eigenlijk nog eens bovenop. Op dat aardse komt dan ook nog die vloek te liggen. En doorns en distels zijn daarvan een beeld. Nou is het zo dat we dit in Genesis lezen, en dat kun je dan toepassen op de hele wereld, alle mensen enzovoort enzovoort. Later zien we ook heel duidelijk dat fenomeen van die vloek terugkomen bij het aardse volk van God, namelijk Israël. In Deuteronomium 28, daar ga ik ook niet lezen, ook van die lange hoofdstukken, maar daar stelt Mozes Israël de zegen en de vloek voor. Je moet het zelf maar nalezen. Mozes die zegt van ja, God heeft nou zijn verbond gemaakt met jullie. Hij heeft jullie uit de volkeren gehaald en tot zijn eigen volk gemaakt. En hij heeft een verbond met jullie gesloten. En dat verbond dat kent allerlei inzettingen, dat kent allerlei onderdelen, allerlei artikelen enzovoort. En dat is niet gegeven om jullie dwars te zitten of zo, maar juist in tegendeel om jullie te zegenen. Want als je je nou houdt aan de woorden van dat verbond, dan zul je ontdekken dat het leven op aarde voor jullie gewoon perfect is. Nou ja, goed. Dat ging er bij de Israëlieten niet in. Ja, aanvankelijk zeiden ze tegen de Heere via Mozes, alles wat God gesproken heeft zullen wij doen. Ja, maar ze waren even vergeten dat ook zij voortgekomen zijn uit Adam en dus ook gewoon aardsgezind zijn. En de tegenstand heeft natuurlijk alles aan gedaan om de Israëlieten ook in dat opzicht te misleiden. En dan stelt Mozes hen de zegen voor. Zegt, als je nou goed luistert naar wat de Heer gezegd heeft, nauwgezet ook zijn dingen onderhoudt. Ja, en dan denk je van, jongens, moesten die arme Israëlieten nou dat hele verbond uit hun hoofd kennen en zo en bla bla. Nee, want de Heere God die had namelijk ook priesters aangesteld. Uit het geslacht van Levi. En die priesters die hadden tot taak om het volk te onderwijzen in de wet. En die hadden ook tot taak om ervoor te zorgen dat de wet op de juiste wijze werd gehandhaafd. Als een Israëliet gezondigd had, dan ging hij naar de priester toe en zei van, nou joh, ik heb nou ook wat, ik heb gezondigd enzovoort. Maar ja, ik wil wel een offer brengen aan de Heer, want dat staat in de wet. Maar welk offer moet ik nou brengen? Nou, en dan wist de priester, die wist precies wat voor offer dat moest zijn. Maar je had zondoffer, spijsoffer, slachtoffer, brandoffer, noem het allemaal maar op. Schuldoffer, weet je, dat zijn allemaal verschillende. Dat zijn die interessante hoofdstukken in Leviticus, weet je wel? Die je overslaat als je 's avonds aan tafel de Bijbel leest, weet je? Dan sla je die hoofdstukken over, want ja, dat is niet te doen haast, hè? Nee. Nou ja, goed, maar die kenden de priesters dus ook allemaal, dus die wisten precies hoe de offers behandeld moesten worden. Dat was de taak van de priesters. Nou ja, ja, dat waren ook mensen die uit die aarde voortkwamen en ook aardsgezind waren en daar is het natuurlijk hopeloos misgegaan. Let op, hè? Ik zeg dus niet veroordelend. Hè? Ik lach er ook een beetje bij. Want ik ben helemaal niet om te oordelen. Ik zeg het gewoon constaterend. Op grond van wat de Bijbel daarover zegt. Gruwelijk misgegaan. En Mozes die heeft ook gezegd van luister, als je niet doet wat de Heer gezegd heeft en je houdt je niet aan de woorden van dit verbond, ja, dan treedt de vloek in werking. En dat wil zeggen dat er dus een oordeel over je zal komen. Nou, en laten we even wat gaan lezen in Jesaja, Jesaja hoofdstuk 5. Jesaja hoofdstuk 5. Want daar spreekt de Heer dan over Israël als zijnde zijn wijngaard. Jesaja 5. En daar staat dan, in Jesaja 5, vers 1, ik wil graag voor mijn beminde zingen een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Nou, daar komt het. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. En hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen. Hij beplantte hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde hij een toren en hakte ook een perskuip daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem, daar komt de moraal van het verhaal. Hè? En mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en mijn wijngaard. Wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard dan wat ik eraan gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, terwijl hij slechts stinkende druiven voortbracht? Nu dan, ik wil u graag bekendmaken wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik zal zijn omheining wegnemen, zodat hij verwoest zal worden. Ik zal een bres slaan in zijn muur, zodat hij vertrapt zal worden. Ik zal er wildernis van maken, hij zal niet gesnoeid of geschoffeld worden, maar doornen en distels zullen er opschieten. Daar heb je dat beeld van de vloek. En ik zal de wolken gebieden geen regen erop te laten neerkomen, want de wijngaard van de Heere van de legermachten is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. Dat zijn eigenlijk de wijnstokken. En hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het werd bloedbestuur. Hij verwachtte gerechtigheid, maar zie, het werd geschreeuw. Ja, veel geschreeuw, maar weinig wol. En kijk, dat is natuurlijk wel mooi zoals dat hier staat ook, want later in het Johannesevangelie, daar kom je terecht in Johannes hoofdstuk 15, en dan zegt de Heere ten overstaan van het volk, ik ben de ware wijnstok. He? En iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, die wordt verwijderd. He, met andere woorden, ik ben de ware man van Juda, zegt de Heer daar eigenlijk. He, refererend aan Jesaja 5. Nou ja, en dan vervolgens wordt er in de volgende verse een zesvoudig wee uitgesproken over Israël. Ook even naar Jesaja 32. Jesaja 32. En dat is een hoofdstuk dat spreekt ook weer profetisch over de toekomst. De komst van het rijk van Christus. Er staat in vers 1, zie een koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht. En die man zal een beschutting tegen de wind zijn, een schuilplaats van de vloek, nou ja, enzovoort. En dan staat er in dit hoofdstuk, want ik lees niet het hele hoofdstuk, een paar versen, vers 13... Daar staat dan op het land van mijn volk, en dat heeft dan betrekking op het oordeel, hè? Dat komt voordat het rijk van Christus wordt geopenbaard. Op het land van mijn volk zullen doornen en distels opkomen. Ja, op alle vreugdehuizen in de uitgelaten stad. Nou ja, dat kun je ook zo weer doortrekken naar de eindtijd, weet je wel. Er zal natuurlijk een leven zijn van hier tot in Tokio, daar in Israël, in die 70ste jaarweek. Maar goed, het lachen gaat wel voorbij. Want het paleis zal verlaten zijn, het stadsrumoer zal ophouden, ovel en wachttoren zullen tot een eeuwigheid als grotten zijn, een vreugde voor wilde ezels, een weide voor kudden. Dus dat spreekt over het oordeel dat eigenlijk de komst van het rijk van Christus voorafgaat. En dat zo zal het gaan in de eindtijd. Want dat is mooi, je leest dit dan, maar er staat erbij in vers 15, totdat. En dan zie je dat het dus niet blijvend is. Die vloek vanwege de ongehoorzaamheid van Israël is ook niet blijvend. Nee, er is een totdat, namelijk totdat over ons uitgegoten wordt de geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden en het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden. Allemaal vol met bomen. Het recht zal wonen in de woestijn en de gerechtigheid zal verblijden op het vruchtbare veld. Verblijven op het vruchtbare veld. De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn en de uitwerking van de gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid. Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige orde, in orde van zorgeloze rust. Nou, je voelt gelijk wel, dat heeft geen betrekking op het Israël dat wij nu kennen. Nee. En want dat heeft niks met zorgeloosheid te maken en veiligheid. Dat is alleen maar ellende daar. Ik bedoel, sinds Israël weer een nationaal bestaan heeft, sinds 15 mei 1948, is het nooit rustig geweest in Israël. De geschiedenis laat gewoon zien dat het alleen maar onveilig is daar en dat er allerlei vormen van ellende gebeuren in de loop van de tijd. Maar er komt dus een moment dat de geest zal worden uitgezet. Kijk, een voorproefje daarvan hebben we natuurlijk al gezien op de Pinksterdag, op de 50ste dag. En toen werd de geest uitgestort over de Joden, de Israëlieten die daar bijeen waren in de bovenzaal. Er staat ook bij in de Bijbel dat dat ongeveer 120 man waren. Ongeveer. 120 is natuurlijk een veelvoud, dat is 12 maal 10, hè? 10 maal 12. Dat is een volheid van de stammen van Israël, zeg maar. Een vertegenwoordiging daarvan. Die was daar bijeen en die ontvingen de geest. Nou ja, en de rest is geschiedenis. En dan citeert Petrus later wel de profetie van Joël om te laten zien dat die mensen niet dronken waren en zo. Maar ja, dat God iets van zijn geest heeft uitgestort. Maar die profetie van Joël, die heeft natuurlijk betrekking in zijn volle omvang op de eindtijd. Want in Joël, lees het maar na, daar wordt namelijk gesproken over de gebeurtenissen in verband met de dag des Heren. En dat is nog toekomst. Dus dat was een voorproefje wat we destijds gezien hebben. Nou ja, inmiddels zit er een gat tussen van 2000 jaar, waarin wij vandaag leven. En in de toekomst gaat dit dus in vervulling wat hier staat. Dat de geest wordt uitgestort uit de hoogte en dan zal de woestijn vruchtbaar worden. Het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden. De gerechtigheid zal er zijn. Er staat de vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn. Want ja, zo werkt het namelijk bij God. En wat is gerechtigheid? Gerechtigheid. Om dat heel kort even te zeggen, dat is datgene wat in overeenstemming is met de wil van God. Dat is gerechtigheid. In de Bijbel. In de Bijbelse betekenis. Waar het recht van God gehandhaafd wordt, dat is gerechtigheid. Heeft te maken met de wil van God. En waar dus die wil van God niet wordt gerespecteerd, of wordt overtreden of wat dan ook, daar is sprake van ongerechtigheid. En zodat iemand die in deze wereld leeft, ja, die leeft feitelijk als onrechtvaardige, totdat hij of zij tot geloof komt. Net als Abraham destijds, zeg maar, weet je wel. Abraham was een gelovige, Abraham, Genesis 15, vers 6. Abraham geloofde in de Heere en God, of de Heere, rekende hem dat toe als gerechtigheid. Abraham ontving een toegerekende gerechtigheid. Dus niet op grond van zijn eigen werken of zo, of alsof die volmaakt zou zijn. Nee, helemaal niet. Want Abraham die maakte ook fouten, hè, in zijn dagen. Hij was ook maar een mens. Maar hij geloofde. Hij was van zins om de Heere gehoorzaam te zijn. En de Heere die heeft hem ook beproefd. In verband met die gehoorzaamheid. Bijvoorbeeld door zijn zoon te moeten offeren. Weet je nog? Indrukwekkende geschiedenissen zijn dat. Maar dat heeft hier allemaal mee te maken. En met alle lek en gebrek, zeggen wij dan, geloofde hij in de Heere God. Nou ja, hetzelfde kan ik ook voor mezelf zeggen. Ik geloof ook in de Heere God en in de Heere Jezus. Maar ja, wel met alle lek en gebrek. Ik wil niet zeggen dat alles wat ik doe, dat het goed is. Dat ik geen fouten maak of zo. Integendeel. Nou heb ik nog niet zoveel fouten gemaakt als Roel bijvoorbeeld. Maar goed. Roel is ook weer een stuk ouder, hè? Nee, maar hij weet wie het zegt. Maar zo is dat. Weet je wel? En dat was met Abraham ook. Later komt de Heer Jezus op aarde, de Zoon van God, om die gerechtigheid inderdaad ook tot stand te brengen. Op grond waarvan mensen God mensen kan rechtvaardigen. Want de Heer Jezus kwam op deze aarde, denk maar aan Romeinen 3, hè? Allen hebben gezondigd en moeten de heerlijkheid van God missen. En die worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in de Heer Jezus Christus. Want de Heer Jezus kwam op aarde als mens en heeft in de plaats van de mens, als de zoon van de mens ook, geleefd op aarde volstrekt in overeenstemming met de wil van God. Met andere woorden, hij heeft gerechtigheid geoefend. En niet zo'n klein beetje, hij is gehoorzaam geweest tot de dood, ja de dood van het kruis. En dat geloof, die trouw, die gehoorzaamheid is het fundament geworden op grond waarvan God mensen, zoals wij, zondaars, mensen die voortkomen uit die Adama, kan rechtvaardigen. En dat staat er dan ook in Romeinen 3. Want die mensen worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. En dan ga je later naar Romeinen 5 en daar begint Paulus te zeggen, wij dan die gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hè? Ja, dat betekent natuurlijk in eerste plaats omdat we geloven in hem, hè? Maar het betekent ook uit het geloof van Christus, gerechtvaardigd zijn, wij hebben vrede met God. Dus eerst gerechtigheid en dan vrede. En dat staat hier ook in Jesaja 32. Zo zal het in de toekomst ook zijn. In de toekomst zal de Heere God eerst gerechtigheid oefenen op deze aarde. Door de oordelen heen enzovoort. En uiteindelijk zal dat vrede uitwerken. Precies zoals het hier staat. En dan zal de wereld ook een plaats worden waar je echt kunt wonen. En dan ben je van alle gezeik over CO2 en klimaattoestanden ben je af. Hè? Ja. Goed, bijzonder. We gaan even naar Matteüs 27. Matteüs 27. En daar komen we terecht bij de meerdere van Gideon en ook de meerdere van Jotam. De Heere is volmaakt. Matteüs 27. Komen we terecht aan het einde van het leven van de Heer Jezus. Daar staat in vers 27. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En dat waren soldaten, hè? Dat waren dus Romeinen. Maar goed, de Joden die hadden hem overgeleverd aan de Romeinen in de handen van wetteloze mensen, schrijft Paulus later. En dan staat er, en toen zij hem ontkleed hadden, moet je je voorstellen, deden zij hem een scharlakenrode mantel om. Ja, dat woord scharlakenrood in de vertaling hier, dat is een beetje, dat heet een pleonasme, want scharlaken is namelijk rood. Hè? Een pleonasme, weet je wel, dat is dat je, dat, bijvoorbeeld, een ander pleonasme is als je het hebt over nat water. Snap je wel? Ja, water is nat. Dus daar hoef je niet bij te zeggen. He? Scharlaken is de rode kleur. He, dat wordt hier gebruikt. Later in het Johannes-evangelie, als je ditzelfde verhaal leest, en ik geloof in Marcus ook, daar wordt gesproken over een purperen mantel. En purper, dat is een mengsel van rood en blauw. Dat heeft te maken met, dat is een koninklijke kleur. Waar het om gaat eigenlijk, broeders en zusters, dat is dat hier gesproken wordt, waarschijnlijk, over de sagum rubrum. Ja, goed onthouden, hè? Meri, als je morgen koffie drinkt met de buurvrouw, dan heb je een woord. Dan kun je vragen van, weet je wat sagum rubrum, wat dat is? Nou, dat is Latijn en dat heeft betrekking op een Romeinse rode waardigheidsmantel. Ja, zo werd dat ding genoemd in die tijd. Dat kan ik ook niet helpen.
Sinterklaas.
Ja, bijvoorbeeld. Het gaat er eigenlijk om dat het een kleed is wat een zekere waardigheid moet tot uitdrukking brengen. Hè? En dat kon gedragen worden door koningen, keizers, admiraals, weet je wel. Maar dat kon ook gedragen worden door andere voorname mensen, hè? Machtigen, heersers, nou ja, hoogwaardigheidsbekleders noemen wij die mensen tegenwoordig. Dus daar moet je aan. Dus ze wilden hem zeg maar een soort van waardigheid geven. Ja. Kleden ze hem eerst uit, hè? Dat is het meest onwaardige wat een mens kan overkomen natuurlijk. En dan gaan ze die mantel omhangen. En eigenlijk is het natuurlijk een uitdrukking van spotternij. En er komt nog iets bij. Zij vlochten een kroon van dorens. Hé, hey, daar heb je de dorens. En zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. En zij vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden: gegroet, koning van de Joden. He, dus zij bespotten hem gewoon. Dat is een en al spot wat hier tot uitdrukking komt. En die kroon, die Stefanos van dorens, ja, dat spreekt natuurlijk allemaal ook van het oordeel en van de vloek. He, want ja, enerzijds is het natuurlijk een hele zondige aangelegenheid wat je hier leest. Maar tegelijkertijd is het ook een hele profetische aangelegenheid. Wat zij doen. He? Want zij typeren daarmee eigenlijk de vernedering van hem die een hoogwaardigheidsbekleder is, namelijk de Zoon van God. En ze geven hem dan ook nog een rietstok in zijn rechterhand. Nou ja, een koning hoort natuurlijk in zijn rechterhand een koninklijke scepter te hebben. Ja? Het liefst een gouden scepter, als teken van zijn koningschap. En de heren die geven ze hier dan een rietstok. De koning wordt bespot. En ik zei al, enerzijds is dit dus een hele zondige aangelegenheid eigenlijk. Een bespottelijke aangelegenheid in de meest letterlijke zin van het woord. Maar tegelijkertijd heeft het ook een profetische betekenis. Want later schrijft Paulus in Galaten 3 vers 13. Christus heeft ons, en hij zegt dat natuurlijk vooral vanuit zijn Joodse achtergrond, vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Nou, dat gebeurt hier. Hij wordt hier gemaakt tot een vloek. Namelijk, hij krijgt een kroon van dorens op. En de doorn staat voor de vloek. Voel je? Nou ja, niet dat die Romeinen de typologie hebben gekend of zo natuurlijk, want die kenden de schriften helemaal niet. Maar wat ze deden, heeft wel degelijk een hele ja, diepe betekenis eigenlijk. Hebben ze zelf nooit geweten, die soldaten? He? Maar kennelijk heeft de Heere God er dan verder ook weer zo geleid. Want staat er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Ja, en de Heer Jezus is dat overkomen. Want hij heeft gehangen aan een hout, aan het kruis. En deze verwerping van de Heer Jezus tekent feitelijk het verkeerde geslacht van die tijd. En dan, ja, dan wordt er in Hebreeën 6 nog gesproken, je moet het voor jezelf nog maar eens lezen, over de aarde die dorens en distels voortbrengt, hè, dat die verwerpelijk is en de vervloeking nabij, waarvan het einde tot verbranding leidt. Dat gaat dan over de ongehoorzaamheid van Israël in Hebreeën 6. Zeg van ja, die ongehoorzaamheid, dat komt door de vloek, hè? Daar komt de vloek overheen en uiteindelijk zal dat leiden tot verbranding. Ja. Maar er is hoop, broeders en zusters, want ga maar even met mij terug naar Leviticus hoofdstuk 26. We gaan weer helemaal naar voren toe, Leviticus hoofdstuk 26. Dan lees ik het volgende, in vers 40. En dan gaat het weer over het volk van Israël natuurlijk. Wanneer zij hun ongerechtigheid zullen belijden, met de ongerechtigheid van hun vaderen, hun trouwbreuk, dus hun verbondsbreuk, die zij tegen mij gepleegd hebben en ook dat ze tegen mij zijn ingegaan, zodat ik zelf tegen hen inging en hen in het land van hun vijanden bracht, of wanneer dan hun onbesneden hart vernederd wordt en zij behagen scheppen in de straf voor hun ongerechtigheid, dan zal ik denken aan mijn verbond met Jacob. En ook aan mijn verbond met Isaac en ook aan mijn verbond met Abraham zal ik denken. Ik zal denken aan het land. Terwijl het land door hen verlaten is en ze behagen schept in zijn sabbatsjaren. Nou ja, goed, dat is nog een heel ander verhaal. Het gaat me even om deze twee versen. Dat de Heere uiteindelijk zal denken aan zijn verbond en zal denken aan het land. Want God heeft natuurlijk een doel met het volk van Israël. En het moment waarop de Heere God tot zijn doel komt met het volk van Israël, dat is afhankelijk van twee dingen. 1. De bekering van het volk van Israël. En 2. Ja, de vervulling van Gods belofte. En de wederkomst van Christus. Nou, gaan we van daaruit even naar Jesaja 55. Jesaja 55. We zijn nu bezig namelijk met de ommekeer die gaat komen. Want uiteindelijk zal de vloek veranderen in zegen. Jesaja 55. En dat gaat over de tijd dat Israël inderdaad ook tot bekering komt en dat God zijn belofte gaat vervullen. Dan staat in Jesaja 55 vers 12. Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor u uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. In Richteren lazen wij dat alle bomen aan de doornstruik vragen of die koning wil worden. Dat is het lot van Israël in hun ongehoorzaamheid, ook in de eindtijd. Maar uiteindelijk zullen alle bomen van het veld in de handen klappen. En dan staat er, let op, voor een doornstruik zal een cipres opkomen. Voor een distel zal een mirt opkomen. En het zal de Heere zijn tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet zal worden uitgewist. Dus hier zien we de verandering eigenlijk weergegeven in die woorden. Voor een doornstruik zal een cipres opkomen en voor de distel zal een mirt opkomen. Ezechiël 28 zegt later, dan zal er voor het huis van Israël geen prikkende doorn of pijnlijke distel meer zijn onder allen die hen omringen en hen verachten. Dan zullen zij weten dat ik de Heere ben. Dus de vloek verandert uiteindelijk in zegen. Dat is wel afhankelijk van een aantal voorwaarden, maar het zal gebeuren. Dat is wat Jesaja 55 hier zegt. Nou, die cipres, die komt in de Bijbel ook een paar keer voor. Dat is een hoge naaldboom, is dat. En die wordt ook gebruikt bijvoorbeeld voor de tempelbouw van Salomo. En voor de vervaardiging van muziekinstrumenten, staat er in 2 Samuel 6. En het goverhout waar Noach de ark van maakt, is ook afkomstig van de cipres. Ja, de cipreshout, dat was echt een bouwmateriaal ook, wat door de Heer ook gebruikt is. Psalm 104 zegt in vers 16, de bomen van de Heere worden verzadigd, de ceders van de Libanon die hij geplant heeft, daar nestelen de vogeltjes, de cipressen zijn het huis voor de ooievaar. Mooi, hè? Ja. Ja, want de ooievaar spreekt bij ons van nieuw leven. Hè? Ja, Joost mag weten waar er vandaan komt, hoor, maar goed, zo is het nog eenmaal. Bijbels gezien heeft dat geen enkele betekenis. Maar in onze contraien wel. En de mirte komt in tegenstelling tot doorns en distels. En die vind je over de hele aarde, overal. Overal ter wereld vind je doorns en distels. Ja, want de aardbodem is vervloekt, dus ja, dat vind je overal. Maar de mirte die komt alleen maar voor in het gebied van Iran tot Israël. Dus in het oostelijke Middellandse zeegebied. Dus dat is een plant die alleen maar daar voorkomt. En die myrte, dat is een heester met altijd groene, glanzende bladeren die een heerlijke geur verspreiden als je ze kneust. Ja. Denk nog niet dat ik het allemaal zelf verzonnen heb. Maar wijlen mijn schoonvader, Kees Verhoek, die heeft ooit een artikeltje geschreven in Amen over de myrte. En dat heb ik nog eens even opgezocht en ik dacht, nou pa, dankjewel, dat kan ik wel even gebruiken voor deze avond. Dat is het enige artikeltje wat hij geschreven heeft hoor. Maar ik vond het wel leuk toen om hem dat een keer te vragen. En heeft het gedaan. En hij schreef onder andere, ze bevatten een fijngeurende etherische olie die in de parfumindustrie gebruikt wordt. De bloem is meestal wit, soms roze en valt op door de grote hoeveelheden meeldraden. En na de bloei vormen zich veel blauw-zwarte, soms rode bessen. Ze zijn eetbaar, maar worden meestal gebruikt in geneesmiddelen en parfums. En, dat schreef hij ook nog, dat is ook wel mooi, de myrt die komt niet in de woestijn voor, waarom niet? Hij heeft namelijk water nodig. Veel water. Ja, dus dat is wel verstandig van die myrt natuurlijk. Want zonder water is natuurlijk geen leven. Nee. En nou ja, goed, die myrte, die wordt dan in allerlei landen en bij de Grieken en de Romeinen enzovoort staat die symbool voor de liefde en voor onsterfelijkheid, weet je wel. De myrte, dat is eigenlijk de plant van Afrodiet en Venus, de godinnen van de liefde. Nou ja, zo heeft dat in bepaalde culturen ook allemaal zijn betekenis. Maar dat laten we even liggen. In Duitsstalige landen bijvoorbeeld, nog altijd, wordt de bloesem ook gebruikt als bruidsbloem. De Duitsers die hebben het dan over de brautmyrt. Leuk hè? Ja. En dat is een haarkrans en een boeket. En dat symboliseert de reinheid van de jonge vrouw. En als we het nou toch over een jonge vrouw hebben. Weet je wat het Hebreeuwse woord voor myrte is? Hadassah. Hadassah, ja, Hadash. Ken je dat, Hadassah? Ja, er zijn dames die heten zo, hè? Ja, er was vroeger ook een dame, die heette ook zo. En die leefde in Babel. En ze was daar met haar oom Mordechai. En ze staat in de Bijbel vooral bekend als Esther. Ja, maar Esther heette eerst Hadassah. Myrt. En Esther... Dat is de naam waarmee ze bekend is. Dat betekent ster. Stralende ster eigenlijk, weet je wel, schijnende ster. Ja. En de geschiedenis van Esther ga ik ook allemaal niet lezen, een heel Bijbelboek. Maar zij werd koningin naast koning Ahasveros. En weet je wat mooi is? Ahasveros, die naam, die betekent machtige of hoogste heerser, koning der koningen. Ja. En zij voorkwam destijds de uitroeiing van de Joden in Babel, met hulp van haar oom Mordechai. Want Haman, de Jodenhater, die had een complot opgezet, hè? Ja. Tegenwoordig mag je niet meer hebben over complotten, want dan ben je een complotdenker. Hè? Maar vroeger waren er nog complotten, weet je wel? Ja, ik zag vanmiddag nog een tweet voorbij komen van iemand, ik moest inwendig even erg lachen, van een vrouw die ik volg dan ook op Twitter enzovoort, met heel veel kennis over allerlei dingen, en die zegt van, wie weet er voor mij nog een complottheorie? Want alle complottheorieën die ik kende, die zijn nu werkelijkheid geworden. Ja, vond ik een hele goeie. Dus zij tweette aan haar volgers, weet je wel. Van wie weet er voor mij nog een complottheorie? Ja. Zij onderzoekt namelijk al dat soort dingen enzovoort. En dat doet ze zeer grondig, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, Esther, die leefde dus in die tijd. En wat dit mooie is, dan staat er in Esther 5, hè, nogmaals, ik ga het niet lezen, ik citeer het even. Het gebeurde op de derde... op de derde dag. Dat Esther een koninklijk gewaad aantrok... En ging staan in de binnenste voorhof van het huis van de koning, tegenover het huis van de koning. En het gebeurde toen de koning, koningin Esther, in de voorhof zag staan, dat zij genade vond in zijn ogen. zodat de koning Esther de gouden scepter die in zijn hand was toereikte. En Esther kwam naar voren en raakte het uiteinde van de scepter aan. Prachtig mooi beeld van de Heer en Israël. Van de koning en de koningin. Van de man en de vrouw. En dat de koning, de stralende ster, Israël in de toekomst deel krijgt aan het koningschap van de koning der koningen, de hoogste heerser. En daartoe raakt zij de gouden scepter aan, want Ahasveros had een gouden scepter. Dat is wat anders dan een rietstok. En die was ongetwijfeld gekroond met een gouden kroon. Dat is wat anders dan een doornenkroon. Maar wel typologisch voor de persoon van de Heer Jezus Christus in zijn wederkomst en in zijn heerlijkheid. En daarmee kreeg zij deel feitelijk aan het koningschap van Ahasveros. Nou ja, goed, ik ga ermee stoppen, want wat de mirte betreft kun je zelf ook nog even wat lezen in Zacharia, hoofdstuk 1 bijvoorbeeld. Daar vind je de engel des Heeren, die staat tussen twee mirtebomen. Ja, en daar wordt ook het een en ander over gezegd en dat heeft allemaal te maken ook met woorden van hoop eigenlijk. Hè, want de mirte staat ook voor de hoop. Voor de verwachting, voor de toekomst, net als de cipres. En het komt er eigenlijk op neer dat de Messias zal terugkeren op aarde tot zijn volk, tot de volkeren, om alle dingen nieuw te maken. Want God maakt zijn beloften waar. En zo zal de vloek uiteindelijk, die ooit op de aardbodem terechtgekomen is vanwege de zonde van Adam, die zal in de toekomst worden opgeheven. Want de aarde zal vol worden, uiteindelijk, van de kennis van de heerlijkheid des Heren, zoals de wateren die de bodem van de zee bedekken. Dat is Gods plan, dat is Gods toekomst. Geweldige toekomst, hè? En dan is het toch doodzielig dat er zoveel mensen zijn om ons heen, ook jonge mensen die doodsbenauwd zijn dat de aarde binnenkort vergaat. Jammer, hè? Nee, ik meen het oprecht, hoor. Ik klink misschien een beetje... Ik vind dat zo zielig ook, weet je. En wat ze er dan allemaal voor doen, dan gaan ze op een snelweg zitten bij Den Haag. Nou, dat helpt. Weet je wel? En allemaal dingen. En ik denk, mensen, jammer dat ze de Bijbel niet kennen. Hè? Dat ze niet de rust van God ervaren, in dat opzicht ook. Die vloek over Israël en over de aardboom zal veranderd worden in overvloed, in zegen. De Heere is mijn licht, zegt David in Psalm 27, en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? En dan staat er in vers 13 van Psalm 27, als ik toch niet geloofd had, zegt David, dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Nou ja, dat gevoel heb ik ook wel eens. He, dat ik denk van ja, als ik de wereld om me heen bekijk en ik volg het allemaal nauwkeurig, dat heb je wel een beetje in de gaten dingen gekregen in de loop van de tijd. He, maar ik lig er geen moment wakker van. Gek, hè? Sommige mensen worden er helemaal paranoia van, hè? Ik weet precies wat er aan de hand is in de wereld. Ik volg die dingen ook en ik onderzoek het ook allemaal, want ik wil het gewoon weten. En het is schokkend tot zeer schokkend, kan ik je wel vertellen, wat er allemaal aan de hand is. Wat je in het nieuws allemaal niet hoort, weet je wel. Maar tegelijkertijd ervaar ik de rust in de Heer. En ik denk ook wel eens, nou, als ik toch de Heer niet zou kennen en door hem niet geborgen was in zijn liefde en in zijn genade, ja, wat zou ik dan in deze wereld moeten? Dat is precies wat David ook zegt. Als ik niet geloofd had, de goedheid van de Heer zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de Heer, wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Met andere woorden, wees niet aardsgezind, zoek de dingen die boven zijn en verwacht het van hem. Amen. Zo is het. We gaan samen danken. Ja, Vader, we danken u dat we het inderdaad van u mogen verwachten, altijd en overal. Heer, want u bent de Almachtige. U bent de Heerser over alle dingen. U bent de Allerhoogste. En dank u wel dat we u zo van dichtbij mogen kennen. Heer, dat we u mogen kennen als onze hemelse Vader. Heer, en dat we in uw gemeenschap mogen leven. En we danken u dat u dat alles bewerkt hebt in en door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij die ook in de toekomst, net als Gideon, de machtige bomenveller zal zijn. die alle machten in deze wereld zal verbreken. Machthebbers zal van hun macht zal beroven en ja, uw macht, uw kracht op deze aarde zal openbaren. Heer, wat een toekomst gaan we tegemoet. Dank u wel daarvoor, dat we dat mogen weten. Dank ook voor deze avond zo. Heer, dat we weer bezig mochten zijn met de dingen van u. Wilt u de naprediker ervan zijn in onze harten? En dank u wel, Vader, dat we u de lof en de eer mogen brengen, Heer. Want we beseffen ook heel goed dat het niet iets is wat wij hebben bereikt of wat wij tot stand gebracht hebben. Maar het is alles door u tot stand gebracht. En u zult het ook nog tot stand brengen in de toekomst. En we loven en prijzen daarvoor uw heerlijke en machtige naam. Heer, wil zo met ons gaan ook weer als we naar huis toe gaan. En dank u wel dat we elkaar zo ook mogen opdragen voor de troon van uw genade. Heer, en ja, dank u wel dat u met ons meegaat, bij ons bent, altijd en overal. We prijzen uw naam. Amen.